Goedenavond. Fijn dat jullie gekomen zijn. Dan kunnen we weer verder gaan met onze studie. Even een vraag. De vorige studie heb ik afgesloten met: als jullie nog iets te vragen hebben, kun je dat meenemen naar vanavond. Ik zei dus, de vorige keer zijn we geëindigd met de opmerking: als ik weer kom en je hebt vragen, dan kun je die dus meenemen. Dus zijn er vragen van de vorige keer? Dan kunnen we daarop ingaan. En anders dan, als ze er niet zijn, hoeven we ze niet te maken ook. Maar is er iets nog waarvan je later dacht van, kun je daar nog iets over zeggen? Of hoe zit dat? We gaan gewoon maar beginnen. En mocht er iets zijn, dan geef je dat even aan. Of we doen de laatste 10 minuten of zo weer even gelegenheid tot eventuele vragen. De vorige keer hebben we dus iets gezien over dat de Heilige Geest een persoon is en geen onpersoonlijke kracht. We hebben ook nagedacht over wat nou werkelijk zalving inhoudt. En we hebben gekeken ook dat de opdracht van de Heilige Geest ons geeft in deze wereld. En dat we vaak bidden om nieuwe kracht, maar eigenlijk zouden we meer moeten doen aan toewijding, waardoor we ook kracht kunnen ontvangen. Goed, ik ga met jullie naar de volgende les. En deze volgende les heeft alles te maken uiteraard ook weer met de Heilige Geest. In Matteüs 3 vers 11, daar gaan we de draad even oppakken. Want daar zien jullie hoe Jezus zelf wijst naar de Geest van God. We gaan naar Matteüs hoofdstuk 3. Laten we dat maar als uitgangstekst meteen nemen voor vanavond. Matteüs hoofdstuk 3. En dan vers 11. Ik doop u met water tot bekering, zegt Johannes de Doper. Maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. En die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Daar heb je dus de aankondiging van Johannes de Doper over Jezus. Die zal je dopen met geest en met vuur. En ik doop jullie met water tot bekering. We gaan zo nog even iets zeggen over alle soorten doop. Maar eerst even een paar dingen. In alle evangeliën wordt eigenlijk herhaald dat Jezus de doper is met geest en met vuur. En als je dan kijkt verder door de Bijbel heen, dan zul je ook merken dat zowel in de NBG als in de NBV aldoor dat vertaald is dat Jezus doopt met de geest. Maar in het Grieks is het nadrukkelijk in de geest. Dus dat met is eigenlijk een vertaling vanuit het Grieks, maar dat houdt moet staan, hij doopt in de geest. Dus het is zowel de doop in water als de doop in de Heilige Geest. En dat vinden we dan door de Bijbel heen ook terug. Ik ga met jullie naar een tweede tekst, want daar ligt meteen ook een belangrijk punt om te onderzoeken. En die staat in 1 Korinthe, hoofdstuk 10, vers 2. 1 Korinthe, hoofdstuk 10, vers 2. Begin maar even bij vers 1, anders val je zo midden in die zin. Want ik stel de prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. In de doop en in de zee, in de wolk en in de zee lieten zij zich dopen. Ik wil allereerst eens even met jullie kijken vanavond naar hoeveel soorten doop kennen jullie. Of ze nou Bijbels zijn of niet, maar je mag ze roepen. Het gaat om of welke je kent. Niet of het allemaal verantwoord is, maar of je ze kent. Ja. Zeg eens wat, roep eens wat. Vuurdoop. Doop in water, ja. Doop in de geest. Doop in het lichaam. Doop van bekering door Johannes de Doper. Johannes doopte een doop van bekering. Dat hebben we net gelezen ook trouwens. Ja. Dopen voor de doden staat ook in je Bijbel. Nog meer? Nou, eentje nog. Doop in het lijden van Christus. Dat is ook een vorm van doop die je nog in je Bijbel terugvindt. Kinderdoop. Ik heb gezegd, je mag alles doopen. Dus, wat jij kent, ja. Maar let even op hoe het staat in Hebreeën hoofdstuk 6 vers 2. Want ik vraag natuurlijk niet zomaar hoeveel soorten doop ken je. Omdat het doop in meervoudsvorm ook voorkomt in je Bijbel. Je haalt het er misschien niet meteen uit in onze vertaling. Maar in Hebreeën 6 vers 2. En ik lees maar weer even vanaf vers 1. Daar zie je dus, laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. En ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. En dan komt het van een leer van dopen. Doopsels, meerdere vormen van doop. Dus er zijn meerdere soorten doop. Kennen jullie ook de naam proselietendoop? Ja, jullie weten dat als heidenen overgingen tot het jodendom, dat ze zich ook lieten dopen. Dat verklaart ook meteen dat als Johannes de Doper staat te dopen, dat niemand ervan opkijkt dat er gedoopt wordt. Want ze kenden het principe van dopen. Heidenen die overgingen tot jodendom, ook gedoopt. Zogenaamde proselietendoop. Dan heb je de doop van bekering. Johannes doopte een doop van bekering. Daar ga ik straks nog even met jullie naar kijken. Want dat verklaart ook in Handelingen 19... dat als Paulus in Efeze komt, dat hij zegt, zijn jullie gedoopt? Ja, we zijn gedoopt in de doop van Johannes, maar Johannes doopt in de doop van bekering. En dan gaat hij rustig nog een keer dopen, vanuit een heel ander principe. Dus Johannes doopt in een doop van bekering. Dan heb ik genoemd, of gehoord net, de doop in het lichaam van Christus, 1 Korinthe 12. En in 1 Korinthe 12, dat is ook wel goed als we dat even opzoeken. Want daar wordt ook wat mee gesjoemeld hier en daar. 1 Korinthe hoofdstuk 12. Vanaf vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft. En al de leden van het lichaam, hoeveel ook één lichaam vormen, zo ook Christus. Lichaam van Christus. Wij zijn één met hem. En dan komt het, want door één geest zijn we alle tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn slaven, het zijn vrijen. En alle zijn we dan ook met één geest gedrenkt. Dus de doop in het lichaam van Christus is eigenlijk wereldwijd. Op het moment dat je Jezus aanneemt, word je ondergedompeld in dat lichaam van Christus. Ook de gemeente van de levende God, de wereldwijde gemeente, de universele gemeente. Je wordt onderdeel van dat lichaam. Dus dat is de doop in het lichaam als het ware, wedergeboorte, bekering gaat eraan vooraf. Misschien moet ik het nog één keer zeggen. Bekering is mijn daad tot God. Ik bekeer me, ik moet me bekeren. En natuurlijk kan je er allemaal dingen omheen breien en zeggen, ja, maar dan moet er voor je gebeden worden en de geest moet het bewerken. Is allemaal waar. Maar het gaat even om, ik moet me bekeren. En als ik dat oprecht doe, dan volgt de wedergeboorte. En de wedergeboorte is, hij legt een nieuwe geest of een nieuw hart in mijn binnenste. Dan ben ik een kind van God. Dus de doop in het lichaam is eigenlijk wedergeboorte. Ik word ingedoopt, onderdeel van dat lichaam van Christus. Dan heb je de doop in water. Johannes doopte een doop van bekering. Maar de doop in water is natuurlijk het verhaal wat we lezen in Romeinen 6. Hè, dat we door de doop in de dood gaan. En dan opstaan als. Hebben jullie het wel eens gerealiseerd dat de waterdoop veel meer is dan een symbool? Als het alleen een symbool zou zijn, dan zou niemand zich er zo druk over maken. Je kunt in onze traditionele kerken rustig gedoopt zijn in de Heilige Geest. Je mag zelfs wel in tongen spreken. Maar op het moment dat je je laat dopen door onderdompeling, heb je nog in vele gevallen een probleem. En hoe komt dat? Omdat je in principe breekt met iets. Als je de eerste brief van Petrus leest, en dat ga ik nou allemaal niet doen, want het gaat niet verder over de waterdoop. Maar als je de eerste brief van Petrus leest, dan zegt hij dus, zoals Noach en de zijnen in de ark gingen en door de zondvloed heen gered werden, zo redt u thans de doop. Dus de doop, de waterdoop, heeft een reddende functie. Niet voor de eeuwigheid, maar wel de waterdoop redt je uit het systeem waar je in zat. Als je het verhaal goed leest en je kijkt naar de ark van Noach en de zondvloed, dan gaan ze dus door het water heen en de hele toenmalige wereld van zonde en ellende verdrinkt achter hen. Ze worden dus gered uit een systeem om opnieuw te kunnen beginnen. Wat zie je gebeuren bij Israël? Als Israël trekt door de Rode Zee, dan is dat ook een symbool van de waterdoop. En wat gebeurt er dan? Het hele toenmalige systeem van gevangenschap Egypte verdrinkt achter hen. Ze worden gered door het water heen uit een systeem waar ze in zaten. En dat is meteen ook dan duidelijk dat als jij komt in een andere gemeente dan je kerkelijke klassieke gemeente van vroeger, waar je als kind bent gedoopt, besprenkeld, dat ze dan zeggen, je wordt wederom gedoopt. Je bent een wederdoper. En dat slaat natuurlijk nergens op. Want opnieuw dopen of wederdopen is dezelfde handeling met dezelfde formule herhalen. Maar dat gebeurt niet. Want als kind ben ik ingelijfd in een verbond met Abraham als ik als kind gedoopt zou zijn. Maar als ik me laat dopen, zoals Paulus dat omschrijft bijvoorbeeld in Romeinen 6, dan is dat door de doop in de dood. Ik word met Christus begraven. En daar zit een heel belangrijk principe in. Dat is niet vrijblijvend. Dus mensen die als kind zijn gedoopt en zich nu laten dopen door onderdompeling, krijgen vaak het verwijt dat ze verwijten aan hun ouders dat die het verkeerd hebben gedaan. Nee, die hebben het gedaan met de kennis die zij hadden. Die hebben hun best gedaan. Maar het was niet jouw keuze, het was hun keuze. En als je je later zou laten dopen door onderdompeling, dan is het jouw keuze. En niet om weer ingelijfd te worden in een verbond, maar dan is het jouw keuze om met hem begraven te worden en opstaan als een nieuw mens. Een compleet andere formule, andere betekenis. Dus je ontkent niet wat je ouders hebben gedaan. Die hebben dat met de beste bedoelingen gedaan, met de kennis die zij hadden. Maar tegelijkertijd zeg je, nee, ik wil die weg gaan. En waarom geeft die waterdoop nou meer strijd dan die doop in de Heilige Geest? Omdat je gebreekt met een systeem. Je wordt gered uit een systeem waar je in zat. Je verwijt eigenlijk het systeem dat het niet goed is. En daarom geeft het zoveel strijd. Je zat erin, je was onder die wet en nu kom je eruit. En dat is breken met iets waar je in hebt gezeten. Daarom geeft het dopen, de onderdompeling voor mensen uit onze traditionele kerken, vaak toch nog veel strijd. Toen mijn moeder, dat dan praat ik echt over heel veel jaren geleden, zich liet dopen door onderdompeling, toen werd je nog uit de kerk gezet. En het gebeurt nog wel. Maar niet als je gedoopt wordt in de Heilige Geest. Zie je? Dus die waterdoop is niet zo onschuldig als het lijkt. En misschien kun je nog heel even met me meedenken. Ik ben met Christus gekruisigd, gestorven en dan begraven. Want anders kan je niet opstaan. En als je de begrafenis achterwege laat, kan je dus niet opstaan. Dus ik ben met Christus gekruisigd, gestorven en nu ben ik een nieuw mens. Ja, maar die kan niks, want die is nog niet begraven, die moet nog opstaan. Voel je hoe belangrijk het is? Dus het is belangrijker dan er gesuggereerd wordt door veel mensen vandaag de dag. Maakt niet uit joh, als je de liefde maar hebt. Nou nogmaals, die doop is niet zaligmakend, maar hij is wel noodzakelijk voor je verdere geestelijke groei. En datzelfde geldt ook voor de doop in de Heilige Geest om staande te blijven in deze wereld. Nou, dat was even een zijpaadje naar die waterdoop, die dus echt wel belangrijker is dan veel mensen willen doen voorkomen. Omdat het toch eigenlijk een breken is met een bepaald systeem. Doop in water dus. Doop in de Heilige Geest gaan we het over hebben. Lucas 12 vers 50. Die heb ik even genoemd. Lucas 12 vers 50. Doop in het lijden. Staat dit, begin in vers 49. Vuur ben ik komen werpen op de aarde. En wat is mijn wil als het reeds ontstoken is? Ik moet gedoopt worden met een doop. En hoe beklemt het mij? Totdat het volbracht is. En dan heeft Jezus het over zijn lijden, zijn weg naar het kruis om te overwinnen. Let op het moment dat je kiest voor Jezus, kies je ook voor een lijden om de naam van Jezus. Ja? Ik zal het later misschien nog een keer herhalen, maar dan heb ik het nu vast één keer gezegd. Er is een verschil tussen ziek zijn en lijden. De Bijbel maakt verschil. Als het woordje lijden wordt gebruikt in de Bijbel, is het altijd een lijden om de naam van Jezus. Daarom zie je ook in Jacobus, is er iemand ziek onder u? Laat hij de oudsten roepen met olie zalven, opdat zij ook bidden voor die zieken. Dus ziek zijn, daar kun je tegen vechten. Lijden om de naam van Jezus kun je niet tegen vechten. Dat is een onderdeel van je christen zijn. Ja? Dat betekent dus, lijden is vrijwillig, ziek zijn is onvrijwillig. Lijden om de naam van Jezus, daar heb je zelf voor gekozen toen je koos voor Jezus. Ziek zijn kies je niet voor. Daarom vecht je tegen ziek zijn. Daarom ga je naar een dokter, daarom laat je voor je bidden. Andere volgorde. Of wat je kiest. Voel je vrij. Maar je vecht er tegen. Maar lijden is in de Bijbel altijd, je zult lijden, je zult verzocht worden om de naam van Jezus. Oké. Dus een doop in het lijden, meelijden om zijn naams wil, zit er ook in. En dan noemde jij daar 1 Korinthe 15 vers 29. Wat zullen dan zij doen die zich voor de doden laten dopen? En dan staat er in 1 Korinthe 15, dat is een enorm betoog van Paulus over de betekenis van de opstanding. En dan in vers 29, dan staat er, wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen? Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen? Let op, dit is niet goed gepraat door Paulus. Je laat je niet voor doden dopen, want dat is occult. Kan helemaal niet. Maar zijn betoog is dat ook niet. Dit is een klein stukje uit een betoog over de opstanding. En dan legt hij uit wat de opstanding betekent. Doop en opstanding met elkaar te maken hebben. Maar dan legt hij nog iets uit. Hij zegt, er zijn zelfs mensen die geloven zo in de opstanding, dat ze zich voor de doden laten dopen. Dus hij benadrukt hoe sterk die mensen geloven in de opstanding. Dus het gaat hier niet zozeer om, dit is een goede vorm van dopen. Hij komt overigens nog voor hoor. Mensen die zich voor anderen nog laten dopen. In de hoop dat die mensen dan niet in de hel of het vagevuur terechtkomen, maar alsnog in het paradijs. Nou, je weet allemaal dat dat geen enkele functie heeft, want alles wat je daar gaat beleven, moet je hier neerzetten in je leven. Ja, dat moet eigenlijk allemaal nu gebeuren. Oké, goed, ik wou het alleen even aanstippen hoeveel soorten doop er zijn. En we hebben er nu in totaal, met de kinderdoop erbij, 8 genoemd. Dus dat was nog een heleboel vormen van doop. Oké, we gaan terug naar ons verhaal. Ons verhaal gaat over de doop in de Heilige Geest. En als je ooit gedoopt wil zijn in de Heilige Geest, dan moet je sowieso altijd bij Jezus zijn. Mensen kunnen voor je bidden dat je de Heilige Geest ontvangt, maar de doper met geest en met vuur is Jezus zelf. Hoe staat het ook alweer bij Johannes de Doper? Hij die na mij komt, zal u dopen met geest en met vuur. Ik denk niet dat iemand daar nog mee zit, zoals jullie hier zitten vanavond, maar ik wil het toch even noemen, omdat ik er ook op ben aangevallen wel in het verleden. Wedergeboorte is iets anders dan de doop in de Heilige Geest. Er gaan steeds meer mensen die ik tegenkom toch makkelijk ervan uit dat je bij de wedergeboorte automatisch ook vol bent van de Heilige Geest. Er zijn zelfs mensen die hebben tegen mij gezegd van, jij zegt Kees, als ik niet gedoopt ben in de Heilige Geest ga ik verloren. Dat heb ik nooit gezegd. Nooit gezegd. Want de wedergeboorte maakt dat ik een behouden kind van God ben. Gaat nog mooier, alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. He, Johannes 1 vers 12. Dus hem aannemen, maak je een kind van God. Maar ik wil als kind van God ook staande blijven. En daarvoor heb ik nodig de volheid van de Heilige Geest. Dus de doop in de Heilige Geest heeft niets te maken met je behoudenis. Maar alles te maken met staande kunnen blijven in deze wereld door de kracht van de Heilige Geest. Bewerkt heiliging, geeft je kracht, enzovoort, enzovoort. Laten we nog even die tekst eruit halen die ik al geciteerd heb, om je te laten zien wat er gebeurt bij de wedergeboorte. En die staat in Ezechiël hoofdstuk 36 vers 25. Dat vind ik Johannes 3 vind ik ook mooi, maar Ezechiël vind ik net iets duidelijker. Ezechiël hoofdstuk 36, en in Ezechiël 36, dan gaat het even om het verhaal vanaf vers 25. Ik zal rein water over u sprengen en ge zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen, en dan komt het, een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt, enzovoort, enzovoort. Nou, dat wordt door Jezus nog eens herhaald met andere woorden in Johannes 3 in het gesprek met Nicodemus. Dus dat kun je voor jezelf dan ook nog eens nalezen. Ik wil nog even ingaan op, want daar zitten we hier ook voor. Wat zeggen jullie nou als iemand tegen je zegt, die doop in de Heilige Geest, een second blessing, tweede zegen, is niet bijbels. Bij de wedergeboorte heb ik de volheid van de Geest ontvangen, is het zegel op mij gedrukt, heb ik de gave van de Geest ontvangen, want alles is daarin inbegrepen. Wat zeg je tegen die mensen? Nou, daar ga ik even met je naar kijken. Dat we weten waarover we praten. Laat me allereerst even zeggen, de mensen die die argumenten gebruiken, bij de wedergeboorte heb je alles ontvangen, komen over het algemeen met twee teksten. En die ga ik allebei even met je lezen. De ene staat in 1 Korinthe 12 vers 3. 1 Korinthe 12 vers 3. Daar zegt Paulus, daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest Gods sprekende zegt, vervloekt is Jezus, en dat niemand kan zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus ik kan alleen Jezus is Heer zeggen door de Heilige Geest. Dus moet ik bij de wedergeboorte de Heilige Geest ook hebben ontvangen. De tweede tekst die zij gebruiken is Handelingen hoofdstuk 2. Ik zal zo uitleggen hoe het werkt. Handelingen 2 vers 37 en 38. Dat is uit de preek van Simon Petrus. En daar laten zij op hun manier zien dat je bij de wedergeboorte alles ook al hebt ontvangen. Handelingen 2. En dan vanaf vers 38 is wel goed. Dat is een deel. 37 zeggen ze, wat moeten wij dan doen, mannenbroeders? En dan 38. En Petrus antwoordde hun, bekeert u, en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonde, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Nou, dat klinkt als een automatisme. Zullen we eens even goed lezen wat hier staat? Hij zegt dus, bekeert u, en dan een ieder van u laten zich dopen, en nou hebben we al meteen een probleem. Valt je iets op? op de naam van Jezus Christus. Weet je dat we in Nederland sectarische afdelingen hebben waar mensen overgedoopt worden op de naam van Jezus Christus? In plaats van in de naam. Want er staat ook op. Nou is dat heel aanvechtbaar, want vanuit het Grieks zijn vele dingen mogelijk. Maar die laten zelfs, dus die vallen over één woordje. Nou, dat even terzijde. Bekeert u en een ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Nou heb ik even een vraag. Als jij je laat dopen, worden dan je zonden vergeven? Nee, wanneer zijn je zonden vergeven? Toen je tot Jezus kwam. Toen je beleed. Want het doopbad, het waterdoop, reinigt je niet van zonde. Maar wat wel? Het bloed van Jezus reinigt van zonde. Vind je die gek tekst dus? Want hij zegt hier dat je moet laten dopen tot vergeving van zonde, ja? Nee, stof wast het af, maar niet je zonde. Het waterbad van het woord maakt je stof vrij. Als je dat gezien wilt hebben, dan begrijp je ook de betekenis van de voetwassing die Jezus doet plaatsvinden. Als Jezus de voeten van zijn discipelen wast, dan zegt Simon Petrus, mij niet. En dan zegt Jezus, wat ik nu doe, begrijp je nog niet. Maar je zult het later begrijpen. En dat ze later iets moesten begrijpen was dat het bloed van Jezus Gods Zoon reinigt van zonde, maar dat je niet alleen elke dag zondigt, want ook als je niet zondigt, word je toch stoffig van alles wat er op je afkomt. En weet je nog, als ze in een stad komen, wat ze moesten doen, de discipelen? Schud het stof van je voeten. Zorg dat je stofvrij bent, want de hele dag komt er van alles op je af. En daarom zegt Paulus in Efeze 5, de gemeente reinigende door het waterbad met het woord. Dus het woord werkt als een waterbad. En Jezus is het vlees geworden woord van God en die knielt neer bij zijn discipelen en die wast de voeten van zijn discipelen, maakt ze dus stofvrij. Dus naast het bloed van Jezus wat mij reinigt van zonde, heb ik ook elke dag een moment nodig om te staan onder de douche van het woord. Om stofvrij te worden. Als Adam en Eva gezondigd hebben, wat is de straf? Stof ben je en tot stof zul je wederkeren. En wat zegt God tegen de slang? Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten. Waar mag die in bijten dus? In stof. Dus daarom moet je zorgen dat je stofvrij bent. Zie je het nou voor je? He? Dus het waterbad van het woord maakt ons elke dag opnieuw stofvrij. Daarom is het ook goed om je stille tijd te hebben. Maar het bloed van Jezus reinigt van zonde. Ja. Oké. Hier in Handelingen 2 hebben we dus het verhaal nog. We moeten daar even naar kijken. Vers 38. Bekeert u? Nou, dat is een goed begin. Dan laat je dopen op of in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde. Nou, dat is merkwaardig. Het is wel nog eens te benadrukken dat je zonden vergeven zijn. Ik wil nu met Christus begraven worden. En dan gaat hij door en dat wekt de indruk alsof het een automatisme is. Je laat je dopen tot vergeving van je zonden en je zult de gave, de dorea, dus niet de gaven van de geest, maar de geest als gave, ontvangen. Nou, dat klinkt toch als een automatisme hier. Andere vertaling zegt het iets duidelijker voor je. En je zult in staat zijn de geest te ontvangen. En dan zie je al iets anders benadrukt. Dus laat je dopen in water en je zult in staat zijn door die daad van gehoorzaamheid om ook de Heilige Geest te ontvangen. Overigens kan het ook nog in een andere volgorde. Oké, nou, de mensen die dus zeggen bij de wedergeboorte heb je alles al, gebruiken over het algemeen die tekst uit Korinthe en deze tekst. Wat kun je er tegenover stellen? Allereerst dat ik ook heilig ervan overtuigd ben, en ik zal het zo laten zien, dat je de Vader, de Zoon en de Heilige Geest nooit kunt scheiden. Dus bij de wedergeboorte komen de Vader en de Zoon in mijn hart wonen. Maar de Heilige Geest zit daar ook bij, want je kunt die drie niet scheiden. Kijk even met mij in Johannes 14, vers 23. Daar staat wat ik bedoel. Indien iemand mij lief heeft, zegt Jezus, zal hij mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben, en dan? En wij, de Godheid, zullen tot hem komen en bij hem wonen. Dus als je Jezus aanneemt, dan komen de Vader en de Zoon in je hart wonen. Dat kun je niet loskoppelen van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest woont nu ook in je hart. Dus ik ben het met ze eens dat bij de wedergeboorte ontvang je ook de Heilige Geest. Waar? In je hart. Hij wordt kamerbewoner, zou je kunnen zeggen. Maar hoe zegt Paulus dat? Want waar gaat het om? We gaan naar 1 Korinthe 6 vers 19. 1 Korinthe 6 vers 19. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt en dat gij niet van uzelf zijt? Dus uw lichaam is wat? Een tempel. Dat betekent dus dat de Heilige Geest niet alleen in je hart wil wonen, maar hij wil ook je denken beheersen, je gevoelens beheersen, je handel en je wandel beheersen. Hij wil alle kamers van je bestaan vullen. Jij moet een tempel worden van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest zegt, ik wil niet alleen kamerbewoner zijn en in je hart wonen. Ik wil alle kamers van je bestaan, wil ik vullen. En daarmee laat je ook zien dat de doop in de Heilige Geest, en die teksten krijg je ook zo, een aparte ervaring is en niet een automatisch gevolg van de wedergeboorte. Hoewel die mensen die paar teksten aanvoeren, heb jij nog veel meer teksten tot je beschikking om te laten zien dat de doop in de Heilige Geest een aparte eigen ervaring is. We gaan naar Handelingen 8 vanaf vers 14. Handelingen 8 vanaf vers 14. Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die daar aangekomen voor hen baden dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar ze waren alleen gedoopt in water in de naam van de Heer Jezus. Waren ze dus dan wederom geboren? Ja. En ze waren gedoopt ook nog eens vanuit die wedergeboorte in water. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Aparte ervaring? Aparte ervaring. We gaan naar Handelingen 19. Ik noemde de tekst net al even in verband met de doop van Johannes. Paulus die komt naar Efeze, terwijl Paulus in Korinthe was. Geschiedenis dat Paulus na door de bovenlanden gereisd te zijn te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. En hij zei tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot het geloof kwaamt? Moet je even nadenken. Die anderen zeggen, je ontvangt de Heilige Geest als je tot geloof komt. Dan is dit toch een stomme vraag? Waarom stel je daar zo'n vraag? Heb je de Heilige Geest ontvangen tot je tot geloof komt? Er lopen tig mensen hier rond, ook in Nederland, die zeggen, maar als je tot geloof komt, dan vang je automatisch de Heilige Geest. En dan zeggen zij iets, wat helemaal opmerkelijk is. Ze zeggen tot hem, we hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden in de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte in een doop van bekering en zei tot het volk dat ze moesten geloven in hem die naam kwam. Dat is in Jezus. En toen ze dit hoorden, lieten zij zich dopen in water, in de naam van de Heer Jezus, in de naam. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen en ze spraken in tongen en profeteerden. Aparte ervaring? Aparte ervaring. En om even aan te tonen dat het niet alleen onder handoplegging hoeft, neem ik je ook mee naar Handelingen 10, vers 44, in het huis van Cornelius. Petrus staat daar te preken. Je moet je even die situatie voorstellen. Hij is nog helemaal niet ervan overtuigd dat het heil ook voor de heiden is. Hij is met veel moeite naar het huis van Cornelius gegaan. Pas na dat visioen, weet je nog, van het voedsel wat uit de hemel neerdaalt. Gaat hij toch naar het huis van Cornelius, maar hij denkt nog altijd het heil is voor de Joden. En dan kan je me ook niet eigenlijk kwalijk nemen, want dat was de eerste opdracht. Ga in eerste instantie Israël in. Pas later komt de opdracht en in de hele wereld. En dan gaat er dit gebeuren, 44. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren meegekomen, stonden verbaasd. Dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Want ze hoorden hen spreken in tongen en God groot maken. Toen merkte Petrus op, zou iemand het water kunnen weren om deze te dopen, die evenals wij de Heilige Geest hebben ontvangen. En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Dus de volgorde kan ook anders zijn, zie je wel? Je kunt ook eerst de Heilige Geest ontvangen en alsnog gedoopt worden in water. Dus de volgorde is niet altijd zaligmakend. Maar wat ik vooral wilde laten zien hier even is, je hoeft niet altijd de Heilige Geest te ontvangen onder handoplegging. Je kunt ook zelf bidden en wie bidt, ontvangt. Dus dat kan natuurlijk ook. Oké, nou dat zijn een paar teksten waarin je dus kunt aantonen dat de doop in de Heilige Geest een aparte ervaring is. De mensen die je niet willen geloven, zullen dit tegen je zeggen. Dit zijn de uitzonderingen. Dat is hun antwoord altijd. Dit zijn de uitzonderingen, maar de regel is dat je bij de wedergeboorte de Heilige Geest hebt ontvangen. En dan zeg ik, dat is ook zo, maar ik ben nog geen tempel, ik wil verder. Ik heb deze mensen heel vaak gesproken en dan heb ik hen ook wel eens de vraag gesteld. Oké, je hebt dus bij de wedergeboorte alles ontvangen. Je hoeft nergens meer voor te bidden, je hebt de volheid van de Heilige Geest. Je hebt het allemaal ontvangen. Mag ik eens vragen, spreek je in tongen? Profeteer je? Nee, doe ik niet. Ik zeg dus, je strek je nergens meer uit. Nee, ik zeg, want je hebt alles al ontvangen. Is dat niet vreemd? Dus ze hebben alles ontvangen, maar het werkt niet. Want geen van allen doet, als ze deze leer verkondigen, iets met de gave van de Heilige Geest. Want ze hebben het allemaal al bij de wedergeboorte ontvangen. Maar je kan er dus dan niks mee. Dan kom ik met deze drie teksten die we nu gelezen hebben, om te laten zien dat de doop in de Geest een aparte ervaring is. En dan zeggen ze, ja, maar dat zijn de uitzonderingen. Wie bepaalt dat dan? Want ik, op het woord van twee of drie getuigen staat alle woord vast. Ik heb drie getuigen, minimaal. Ook verder nog door de hele Bijbel heen, als de Heilige Geest wordt uitgestort. Ook in de Korintiërs, brief aan de Korintiërs, enzovoort. Dus, oké, in Handelingen 2, weet je nog hoe het daar ging? 120 man zijn daar in die bovenzaal aan het. En wie bidt? Ontvangt. Dus die waren aan het bidden. Je moest wachten op de Heilige Geest. En dan komt de Heilige Geest op al deze mensen die daar met elkaar staan te bidden. Dat is het verhaal uit Handelingen 2. Volgende vraag is, kan iedereen de Heilige Geest ontvangen? Ja, met één uitzondering. Weet u wie de uitzondering is? De wereld om je heen. Het staat in Johannes 14, vers 15 tot 17, ik zal u een andere trooster zenden, zegt Jezus, en dan? Die de wereld niet kan ontvangen. Je kunt niet zonder Jezus ooit gedoopt worden in de Heilige Geest. Je hebt Jezus nodig. Heb ik de vorige keer uitgelegd, weet je nog, met die Psalm 133. Met die olie kwam op het hoofd, op de baard, op de klederen. Dus de olie komt op de bekleding. En de bekleding is voor ons dat wij met Christus bekleed zijn. En als de olie van de Geest op ons komt, moeten we eerst met Christus bekleed zijn. Want de wereld kan het niet ontvangen. De Heilige Geest is ook niet voor de wereld, want dan moet de wereld met de Heilige Geest. Je hebt eerst Jezus nodig. Om dan te kunnen genieten van de kracht van de Heilige Geest. Dus de wereld kan het niet ontvangen. En dat is dan heel duidelijk. Dan kom ik bij het volgende. Hoe ontvang je nou de Heilige Geest? En hoe leg je dat uit? Voordat ik dat ga doen, wil ik nog even terugkomen op die mensen, Handelingen 2, in die bovenzaal. Weten jullie nog? Hebben jullie je wel eens afgevraagd, hey, 120 mensen, wat een vreemd getal. Zegt het getal 120 je wat? Ja? Ja. 12 is een volheid, 10 keer 12. Zou 12 keer 12 moeten zijn, 144 dan. 10 keer 12. Ik neem jullie even mee naar een tekst. En die staat in Genesis 6. Vers 1. Genesis 6 vanaf vers 1. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren en ze namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Heer zei, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven nu ze zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Even voor de goede orde, de dochters der mensen, die waren daar. En daar waren de zonen Gods, oftewel de engelen Gods. Die namen zich daar vrouwen, die ze maar verkozen. En daaruit werden die Enakskinderen geboren, die reuzen, weet je wel. Nou goed, dit is allemaal een heel zondige toestand. En dan zegt God, ik ben het zat. En wat zegt hij dan in vers 3 aan het eind? De mens heeft zich misgaan, hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Hoeveel mensen waren er in de bovenzaal? 120. En die werden alle 120 gedoopt in de Heilige Geest. Einde van hun vlees. Ze konden nu leven door de Geest. Ze konden een heel nieuw leven beginnen door de werking van de Heilige Geest. Dus in wezen is 120 ook het einde van het vlees. De mens zal niet ouder worden dan. Dat is de vloek op de zonde. En dan 120 mensen in die bovenzaal. En dan wordt uit die 120 mensen de eerste gemeente geboren. De Heilige Geest wordt op hen uitgestort. Over hen uitgestort. En zij spreken allemaal in talen. En verkondigen het evangelie. Het einde van alle vlees is daar. Als je de Geest hebt ontvangen, is er overwinning over het vlees. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje de gedachte van dat getal. Oké, gaan we nog even terug naar wat ik net zei. Hoe ontvangen wij de doop in de Heilige Geest? Het allereerst wat mensen nodig hebben om zich uit te strekken naar de Heilige Geest, meer van de Geest, is dorst hebben. Het staat zo mooi in Johannes 7, vers 37 tot 39... waar Jezus zegt, laat wie dorst heeft tot mij komen en drinken. He, dus het verhaal van Johannes 7, vers 37 tot 39. Wie dorst heeft mag komen en drinken. Dus een voorwaarde om de Heilige Geest te ontvangen is wel dat je dorst hebt. En ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, maar veel mensen hebben geen dorst. We hebben wat we hebben en dat hebben we. We zijn in Zwolle een gigantisch grote gemeente geworden. Toen wij er kwamen wonen, Fieke en ik, hebben we ons aangesloten bij die gemeente. Ik heb er ook heel veel mogen spreken in al die jaren. En we zijn, toen wij er kwamen na de zending, met 150 mensen zaten er toen. En toen groeiden we door naar 350 mensen. En toen moesten we naar de bioscoop vanwege 950 mensen. En nu zitten we op 4.500 mensen. Drie diensten. Groot. En ik zou bijna zeggen, verlang er maar niet naar dat het zo groot wordt. Want het wordt ook heel erg onpersoonlijk. Je hebt al drie diensten, omdat het niet in een zaal past natuurlijk. Maar ook dan is het groot. Maar een nadeel van groot is vaak dat je laagdrempelig blijft. Want die mensen willen wel een fijne dienst, maar ze komen haast niet naar Bijbelstudies. Dat betekent dus dat ze geen dorst hebben naar meer. Ze waren op zoek naar een gemeenschap. Ze wilden ergens bij behoren. Maar ik herinner mij, toen ik tot geloof kwam, dat ik alles wilde weten hoe dat zat. En alle avonden zat ik waar het maar even kon in een samenkomst. Want ik moest weten, Hoe kan dit allemaal? En wat heeft God nog meer voor je? En wat zou God nog meer kunnen doen? Ik wilde dat weten. En nou stuit ik op een groot publiek dat zegt, nou ja, we gaan toch naar de kerk en we hebben toch, we dienen de Heer, we hebben gekozen. Maar het verandert niks in hun leven. Ze zijn ook niet op zoek naar de volheid van de geest. Zeg je? Ja, een aantal laat zich wel dopen, maar dat is nog niet zaligmakend. Nee. Ze laten zich wel dopen omdat het er staat en we hebben elke 2 maanden een doopdienst met zo'n 30 dopelingen. Maar we krijgen bijvoorbeeld ook heel veel mensen uit de vrijgemaakte kerk en dat is niet je doelgroep. Ze zijn hartelijk welkom, daar gaat het niet om. Maar het is niet waar je voor bent. Maar ook die mensen laten zich wel dopen tegenwoordig. Ja. Dus er zijn een aantal mensen, maar dan stopt het ook. En dan is er niet meer een verder zoeken naar. Ik heb nou net weer een studie gedaan over de doop in de Heilige Geest, ook in Zwolle. Nou, dan heb je 20 mensen. En met die 20 mensen mag je wel bidden, maar die 20 mensen hebben niet zoveel input op het geheel. En dat gaat mij nou even niet om kerken en toestand, het gaat mij erom hoeveel honger is er naar echt een verandering, echt Jezus ontmoeten, echt met hem te gaan wandelen. Hè? En ik ontdek dat heel veel mensen niet meer op zoek zijn naar een gemeente waarvan ze onderdeel willen zijn, maar op zoek zijn naar een lekkere samenkomst. En dat is een groot verschil. Je kunt in Nederland hele gezellige samenkomsten vinden, waar je ook een leuk programma voor je kinderen hebt. Als je nou rekent dat wij zoveel mensen hebben en we hebben altijd gebrek aan kinderwerkers. Dat is toch idioot met zo'n grote club? Altijd gebrek. Er zijn zat mensen die willen consumeren, maar er zijn niet zoveel mensen die hun schouders eronder willen zetten. En gemeente zijn in een kleinere vorm. Fieke is de laatste paar maanden, omdat ik mijn been gebroken had, met me mee geweest door het hele land. Overal waar ik moest spreken is ze mee geweest. En ze heeft genoten. Ze zit in een kleine gemeenschap. Daar word je zo hartelijk ontvangen door mensen. Daar heb je meteen contact met mensen. Daar is gemeenschap. En bij ons is het niet lelijk of zo. Er zijn nog mensen bij de deur die een handje geven. Maar je kent ze verder ook niet. Nee, ik bedoel, zo is het toch? En dat is het dan. Fieke gaat naar de eerste dienst op zondag. We hebben zaterdagavond dienst, zondag 2. Fieke gaat naar de eerste dienst om 9:30 op zondag. Daar ontmoet ze een deel van de mensen die meestal gaan naar de eerste dienst. Maar als ze toevallig in de tweede dienst terechtkomt, omdat ze wat had, kent ze niemand. Dus je moet het van je huiskring hebben, om daar nog wat mensen regelmatig te ontmoeten, die dan ook voor je bidden. En die naar elkaar omzien. Dus de kleine groep moet het dan weer maken. En dat is ook wel fijn dat die er zijn natuurlijk. Dus ik wil er maar mee duidelijk maken dat wij, en dan praat ik alleen over Zwolle omdat ik daar woon, maar ik merk om me heen in het hele land dat er eigenlijk een soort voldaanheid is van, we hebben Jezus aangenomen en nou komt het allemaal goed. Maar de bedoeling is wel dat we dan ook gaan wandelen met hem en veranderen naar zijn beeld. Nou, dat is eigenlijk wat ik ermee wil aangeven en dat ik het betreur. Ik vind het ook fijn dat jullie hier zijn vanavond. Maar dat ik het betreur dat niet zo heel veel mensen echt verder door willen groeien in dat plan van God. Want uiteindelijk moeten we toch volwassen christenen worden. Niet kinderen blijven. Ja, word als de kinderen, maar niet blijf als de kinderen. Ik moet kind worden om binnen te gaan, maar dan moet ik groeien. En komen tot de mannelijke rijpheid en volwassen worden. Ik moet kind blijven in het boze, maar ik moet volwassen worden in het goede. Dat is eigenlijk wat het verhaal zegt. Oké, we gaan het afronden. Hoe ontvang je de Heilige Geest? Eerste was dorst. Maar ik geef jullie de 3 G-sleutels nog even. De 3 G-sleutels om de Heilige Geest te ontvangen is gebed, geloof en gehoorzaamheid. In de muziek heb je ook die G-sleutel wel, die voert de boventoon. Dus gebed, geloof, gehoorzaamheid. We gaan er even naar kijken hoe dat werkt. We gaan eerst naar Lucas 11, vanaf vers 11. Lucas, hoofdstuk 11. En dan vanaf vers 11. Is er soms een vader onder u die als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden? Dus gebed is de eerste G-sleutel. Je moet erom bidden, om de Heilige Geest. Dat betekent dus dat het geen automatisme is. Wie bidt, ontvangt. Ja? Dan krijg je de tweede G-sleutel, Galaten 3, vers 14. Galaten 3, vers 14. En daar staat: zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de beloften des geestes ontvangen zouden, hoe? Door het geloof. Dus de zegen van Abraham is tot ons als heidenen gekomen. Tussen twee haakjes, heb je enig idee wat de zegen van Abraham inhoudt? Want die is tot ons gekomen door het geloof. Als je kijkt in, hoef je nou niet op te zoeken, maar als je kijkt in Genesis 24, dan begint Genesis 24 met een heel mooi zinnetje. God nu had Abraham in alles gezegend. Alles. Dus de zegen van Abraham behelst alles. Geestelijk, materieel, financieel, noem het allemaal maar op, door het geloof. En dan gaat het hier vooral om de belofte van de geest. En de derde G, die staat voor gehoorzaamheid, alleen moet je even opletten in welke vorm het bedoeld is. Handelingen 5, vers 32. Handelingen 5, vers 32. En wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, die God hun gegeven heeft, en dan komt het, die hem gehoorzaam zijn. Aan wie heeft God hier de Heilige Geest gegeven? Aan hen die hem gehoorzaam zijn. Dat klinkt als een verdienste. Er zijn zelfs mensen die zeggen: Kees, ik kan nooit de Heilige Geest ontvangen, want ik ben nog lang niet in alles gehoorzaam. En mijn antwoord is: je hebt juist de Heilige Geest nodig om in alles gehoorzaam te kunnen worden. Dus als het woordje gehoorzaam hier klinkt, gaat het er alleen maar om dat je je in gehoorzaamheid uitstrekt naar de Heilige Geest. En die zal je helpen dan om in veel dingen in je leven gehoorzaam te kunnen en willen zijn. Dus gehoorzaamheid in de lijn van: ik moet eerst me gehoorzaam daarna uitstrekken, is een opdracht, wordt vervuld met de geest. Ja? En dan kan die geest ook door me werken. Dus drie G-sleutels: gebed, geloof, gehoorzaamheid. En dan eindig ik deze studie, dan hebben we nog even tijd als er nog vragen mochten zijn, met... Ja? Nee, het is in dit geval wel een ander woord. Het heeft wel iets in die richting. Ik strek mij in gehoorzaamheid, verlangen, dorst uit naar. Nou, en dat doe ik natuurlijk in gehoorzaamheid. Maar het kan ook zo zijn dat ik helemaal niet meer gehoorzaam hoef te zijn, want ik verlang zo naar. Ik heb zo'n dorst naar. Hè? Dus het kan ook. Maar eigenlijk is het woordje gehoorzaamheid moet je hier meer plaatsen in de lijn van: op het moment dat je denkt dat je bij de wedergeboorte alles al hebt ontvangen, zul je niet meer uitstrekken naar meer. En in gehoorzaamheid strek ik me toch uit naar meer. Ik geef je nog even een tekst daarover, want daar kom je meteen op een vraag die ik tot slot wilde behandelen. En dat is dat er mensen zijn die zeggen: Kees, is de vrucht van de geest niet belangrijker dan de gave van de geest? Want het gaat toch om de vrucht. En het antwoord is: het ene kan niet zonder het andere. Ik heb juist de gaven van de geest nodig om te komen tot een betere vrucht. Want aan de vruchten kennen we de boom. Maar de Heilige Geest helpt mij juist om betere vrucht voort te brengen. Dus het een kan niet zonder het andere. Denk even aan 1 Korinthe 14 vers 1. Daar wordt vrucht en gave in één adem genoemd. In 1 Korinthe 14 vers 1 zegt Paulus, jaagt de liefde na, vrucht, en streeft naar de gaven van de geest. Eén adem. Dus hij zegt, zowel naar de gaven moet je je uitstrekken, als naar een beter voortbrengen van de vrucht. Gaat in één adem daar door. Dus gaven, vrucht, horen bij elkaar. De gaven zeggen niks over jou, maar alles over de gever. En de vrucht zegt alles over jou. Aan de vruchten kennen we de boom. Ja? Dus je moet dat niet uit elkaar trekken. De gaven en de vrucht horen bij elkaar. En aan de gaven wordt ook God zichtbaar door jou heen. Nou, heb ik weer een heleboel gezegd. En ik kan me voorstellen dat misschien er toch nog iemand is die zegt... mag ik daar nog iets over vragen? Nou, dat mag. Dus zeg het maar of je nog wat wil weten.
Ik heb een rare vraag. Maar hoe krijg je meer dorst? Ik heb al verlangen.
Veel praten. Veel getuigen. Krijg je veel meer dorst. Kijk, op het natuurlijke vlak kennen we allemaal dorst. Er zijn allemaal wel momenten dat je dorst hebt. Vooral als het warm is, dorst. En dan, wat wil je dan? Je wilt bevredigen die dorst. Je zoekt dus naar iets wat die dorst bevredigt. Nou, dorst is eigenlijk in geestelijk opzicht, een, wat ik net probeerde uit te leggen, een zoeken naar ik hou van u en ik zou zo graag bij u willen zijn, want ik hou zoveel van u en ik zou alles van u willen weten. Ik heb er dorst naar. Nou, dat is eigenlijk alleen mogelijk als je een persoonlijke ontmoeting hebt gehad met Jezus. En als je opgegroeid bent in een gemeente, in een kerk, en je hebt het met de paplepel ingegoten gekregen, dan is er de mogelijkheid dat je nergens meer dorst aan hebt, want het is altijd zo geweest. Mijn ouders geloofden, ik geloof ook. Maar de nieuwe generatie heeft geen dorst naar een eigen relatie met God, maar steunt op de relatie vanuit het voorgeslacht. Mijn ouders waren bij de kerk. Die hebben mij als kind laten dopen. En dat geeft me al het gevoel dat ik erbij hoor. En dan is er maar een hele kleine categorie mensen nog. Die vanuit dat principe zeggen, ja, maar ik wil zelf ook een relatie met de Heer hebben. Die hebben dorst. Dus ik denk dat er ergens iets in je moet zitten van het verlangen naar hem te kennen, zoals Paulus dat zo mooi zegt, en de kracht van zijn opstanding. Bij hem te zijn, in zijn tegenwoordigheid te zijn. Maar ik denk niet, kijk, jij kunt wel door je leven, en misschien ook door je gebedsleven, je voorbeeldfunctie, kun je wel mensen dorstig maken. Dat ze naar je kijken en zeggen van, wat jij hebt, dat zou ik ook wel willen. Dus dan is jouw leven een dorstmaker. Want wat jij hebt, zou ik willen. Het verhaal wat wij lazen uit Handelingen 8. Simon de Tovenaar. Die ziet daar die prachtige opwekking in Samaria. Met Filippus. En die denkt, dat wat hij heeft, zou ik ook wel willen hebben. Want die wonderen zijn wel prachtig. Dus die heeft er wel dorst naar. Hij heeft nog niet helemaal door hoe het werkt. Maar hij wil dat wel. Heel graag. En je ziet om je heen wel. En ook dat is een gebeurtenis in onze traditionele kerken, dat heel veel mensen daar, ondanks de leegloop, toch ook een flink aantal mensen op zoek zijn naar, er moet meer zijn. Het is niet voor niks dat wij alleen al in Zwolle zo'n 300 mensen uit de traditionele kerk hebben zitten daar. Er moet dus meer zijn. Dus er is een deel wat dorst heeft naar meer. En wat me dan eigenlijk, waarom ik het vertelde vanavond, was niet om die kerkmensen, maar was onze eigen gemeenschap. Dat daar een generatie in opgroeit. Die hebben wat ze hebben, en dat is wel genoeg. En dat is een klein beetje wat ik wel herken ook bij andere kerkgenootschappen, kerkgroepen. Van, nou ja, zondag gaan we naar de kerk en voor de rest. Ik sprak in Staphorst. En na afloop kwam er een mevrouw naar me toe, die kwam daar in die grote traditionele kerk. En toen zei ik op een gegeven moment tegen haar, geloof je in God? Nou, zegt ze, zekerheid heb je nooit. Ik zeg, maar waarom ga je naar de kerk? Ja, zegt ze, om niet in het vuur te komen. Want God is een verterend vuur. Zegt, dus je gaat alleen naar de kerk om niet in het verterende vuur te komen. En dan weet je nog niet zeker dat je er niet komt. Nee, dat weet je nog niet zeker. En als je goed met die mensen doorpraat, dan gaan zij zondags naar de kerk omdat ze zo zijn opgevoed. En ze horen daarom bij de mensen van het dorp. Op het moment dat ze anders gaan, liggen ze eruit. Want er zit in Staphorst ook een volle evangeliegemeente. En die mensen die daar komen, die liggen er een beetje uit bij de gewone kerkmensen. Want die zijn zo, die hebben zekerheid. Nou, dat heb je nooit. Hè? Dus ja, er is een mogelijkheid om mensen dorstig te maken door je leven. Maar de een zal erop reageren en de ander ook weer niet. Dus, Ja.
Alleen waar dat de dorst mee gevuld.
Ja.
Dat de vraag is, ik denk dat mensen, we hebben in deze maatschappij zo ongelooflijk veel. En ik denk dat we net zo goed schuldig maken als de rest van Europa. Maar misschien ook afgeleid met verkeerde dingen.
Ja.
En dan is de dorst weg. En de dorst weg.
Ja.
Maar heb je wel gezegd dat het zo niet goed is? Ik denk dat de data voor is gaan.
Ja, er zit, wat jij zegt is helemaal waar. Maar dan is het merkwaardige dat alle getuigenissen die we horen van mensen die dorst hadden en de drugswereld en de drankwereld zijn ingegaan. Op een gegeven moment allemaal eigenlijk de goeie die op zoek zijn nog. Die zeggen, maar dat bevredigt er voor geen meter. Hè? En er moest iets anders zijn. Dus, maar die hebben dorst gehad naar die kick. En die vonden ze daarin niet, dus zochten ze een andere kick. Nou ja, dan kun je heel dankbaar zijn als ze dan bij Jezus terechtkomen. Maar die zijn nog wel op zoek voor een deel. Hier, dit is het ook niet. Ik heb al die getuigenissen, althans veel getuigenissen meegemaakt. En eigenlijk waren ze allemaal op zoek naar wel iets. Wat je, nou, je hebt gelijk daarin dus. Alleen de verkeerde kant op.
Ja. Maar ik dacht net ook eens van, als je kijkt naar je lichaam. Als je je lichaam gebruikt.
Dan krijg je honger. Ja.
Dus ik dacht, als je gewoon dan met Jezus. En je maakt dingen met hem mee, dan krijg je toch zelf meer dorst naar nog meer.
Ja, maar in zaligsprekingen, dat is ook zo. Kijk, in de zaligsprekingen zegt Jezus ook, zalig zij die honger en dorsten naar gerechtigheid. He? Dus je moet honger en dorst hebben. Ja. Nou, dat is
als je Jezus vandelt, dan krijg je zelf meer dorst naar
hem. Dus ja, maar goed, daarom.
Mij.
Ja, maar dan krijg ik weer het andere punt, en dat is dat ze dus ziek zijn. Want als jij ziek bent, heb je geen honger en geen dorst meer. Dus de wereld is ziek, en dat is die ook. Dus hebben ze geen honger en geen dorst meer. Het is, blijft moeilijk. Maar een deel, en daarom, we zijn de genadetijd zeker nog niet voorbij. Er gebeurt nog, er komen nog mensen tot de Heer. Er veranderen nog mensen. Dus er zijn ook nog mensen steeds op zoek naar een oplossing. En als ik naar mezelf kijk, denk ik nog altijd dat er meer moet zijn. Ik ben altijd ervan overtuigd dat ik nog niet alles heb ontdekt.
En ik denk ook dat er altijd iemand moet zijn die voor die andere gereden heeft.
Ja, maar
dat brengt je ook het nagenomen in het leven.
Nou. Kijk, dienstbaarheid is ook voorbeden. Hè? En Jezus is het voorbeeld van dienstbaarheid. Maar hij pleit ook voor ons bij de Vader. En als wij, zoals jij zegt, voorbeden doen voor die mensen om ons heen, gaat de geest ook werken aan de harten van die mensen. Ja. Dus het is wel een, je kunt wel dorst opwekken door te bidden. Hè? En ja, de een zal meer dorstig worden misschien dan de ander dan. Oké. We gaan 24 januari gaan wij verder met deze studie. En dan sluiten wij het voor vanavond af. Ik heb een speciale afsluiter. Hij opent en hij sluit. En ik geef je graag weer het woord. Terwijl hij opent en niemand zal sluiten, bedoel je dan, hè?